Geliefde gemeente, het woord voor onze overdenking vindt u in het nu voorgelezen schriftgedeelte. Het boek Genesis, hoofdstuk 21. En daaruit lees ik u voor het 18e vers. Genesis 21, vers 18. Daar schreef het woord van de Heere aldus: sta op. Hef de jongen op en houd hem vast met uw hand. Want ik zal hem tot een groot volk stellen. Tot zover. Letten wij op loslaten en vasthouden. Loslaten en vasthouden. Het is een heel aangrijpende geschiedenis die ons in Genesis 21 wordt meegedeeld. Een geschiedenis van loslaten. Van scheiden. En ook een geschiedenis van vasthouden. Houden. Niet loslaten. De Heer heeft een belofte vervuld aan Abraham en Sara. En op Gods tijd heeft de Heer hen een lachen gemaakt. Isaac is geboren. In die tijd was Ismaël een jongen van jaar 14. En Abraham is heel blij geweest met Ismaël. En hij is heel blij geweest, nog blij met Isaac, de zoon van de belofte. En zo zijn ze samen verblijd geweest over de goedheid van de Heer. Na verloop van tijd, dat was in het oosten vrij lang, toch wel gemiddeld een jaar of drie, dat het kind gezoogd werd, de borst kreeg van de moeder. Maar als dan die 3 jaar voorbij zijn, dan wordt het kind gespeend van de borst af. Dan gaat het kind wat groter worden en met vaste spijzen gevoed worden. En Abraham maakt een feest. Het zou wel voor zijn personeel geweest zijn en voor de omgeving dat Abraham een feestelijk tintje geeft aan deze dag, deze toch wel de dag van een mijlpaal in het leven van de kleine Isaac. En dan op die feestdag, dan ziet Sara, haar oog valt erop, dat Ismaël spot met Isaac. En niet alleen met Isaac, maar ja, met alles. Met de hele gang van zaken. Wat daar de achtergrond van geweest is, is niet zo makkelijk te zeggen. Maar het is wel degelijk spotten. Het is kleineren. Het is eigenlijk het werk van de Heere God verdacht maken, terzijde stellen, noem maar op. Of dat de moeder daar ook een rol in heeft gespeeld, ik weet het niet. Ik weet wel dat wij van nature allemaal een boos en een ongelovig hart hebben. Vol met jaloezie, afgunst, bitterheid. Dat is wel erg. Dat is ontzettend erg. Want wat daar gebeurd is in de tent van Abraham en Sarah, dat is een godswonder. Wat bij de mensen onmogelijk is, is mogelijk bij God. Sarah had het in het begin wel niet geloofd. Ze had ongelovig gelachen. Abraham mag zeggen: ach, dat Ismaël voor uw aangezicht leven. Maar de Heere was toch doorgegaan. En had gezegd: nee, aan Sarah krijg je een zoon. Dat beloof ik je. Dus, als Ismaël spot, terwijl hij toch een jongen is van de jaren 17, dan is dat geen kleine zaak, want het gaat over de belofte. Het gaat over het grote zaad dat God beloofd heeft. Dat is Isaac niet. Maar het zal wel komen in de lijn van het geslacht van Abraham, Isaac en Jacob. Ja, natuurlijk. Uit het verband kunnen wij opmaken dat in de spot van Ismaël iets gezeten heeft van, ik ben de oudste. Hij was een wettige zoon van Abraham ergens. En ik ben de oudste en jij bent nog niks. Misschien dat er iets in geweest is van de bitterheid van Esau, die ook zo boos was toen hij zijn eerste geboorterecht kwijtraakte. Hij was ook de eerste geboren. Misschien dat net zoiets geweest is. Maar in ieder geval, hij heeft niet mee blij geweest met het wonder, met de genade, met de belofte van God. Terwijl ik dit zeg, komen bepaalde dingen, dat kunt u begrijpen. Ja, toen ik de boodschap hoorde dat mijn nichtje gestorven was, toen had ik met eigenlijk mijn briefje klaar, dus dat staat in die zin mijnerzijds niet in enig verband. Maar terwijl ik erover sta te spreken, komen bepaalde dingen, zult me dat niet kwalijk nemen in de gedachten. Nogmaals, ik weet niet hier hoe we deze dingen precies moeten omschrijven. Ik weet alleen dat voor ons allemaal natuurlijk wel dit geldt. Wat ik pot erg. Poos geleden, ja. Ja, toen waren we met elkaar bezig over het gebod. Eerst uw vader en uw moeder. En dat zeg je niet, maar zelfs dan onder de preek, dan ga je gedachten naar alle kanten. En ik dacht opeens aan mijn kleine nicht. En ik weet, het woont me zo zwaar. Ik heb die zondagavond, of de andere dag, gebeld naar mijn broer. Mijn jongste broer. Nu mijn enige broer. Ik vroeg Gerrit, hoe is dat eigenlijk met Willy? Dan wist ik niet zo goed hoe die situatie zich ontwikkeld had. Denk erom, dit is geen oude koeien uit de sloot halen. Dit is tot lering. Ze zegt hij, ja, David, ja, ik vind het erg na, maar ja. Die was het lelijkste tegen Willy. Hoefde niet te komen. Zat te lachen als die zat te bidden na het eten. Hij was een beetje diep van die jongen. Zij het wel eens een beetje apart misschien. En dat bezwaarde, dat gaf me toch zo'n verdriet innerlijk. En dan voel je ook dat dat van een, van, ja, ik weet hoe ons hart is verdorven, maar wat kan een moeder ook daar in een rol spelen? Wat kan die dat toch, dat vuur ontsteken en brandende houden? En als er dan ernstige dingen in het leven gebeuren, dat man en vrouw uit elkaar gaan, wat kan er dan een ellende ook daarin zijn, de een die de ander opstoot? Daar dat ik zo, ja, zo verdrietig daarover was, had je dat dan achteraf gehoord. En ik was zo ontzettend blij toen de eerste keer, de tweede keer. De eerste keer ben ik met moeder alleen gegaan, de tweede keer was moeder bij Willy. En toen sloeg ze de armen om oma heen. Ik denk, ja, gelukkig. Maar de volgende keer was er geen plaats meer, niet. Dat heeft mijn moeder natuurlijk ontzettend veel verdriet gedaan. Maar ik zeg dit niet ter verzwaring van dat kind. Ik heb er nooit wat over gehoord, maar toen boos terug geen bezoek meer kon krijgen, kon hebben, minstens. Toen heb ik een kort briefje geschreven over Willy. Weet je dat je naar de naam van de Heere bent genoemd? En dat je in zijn driemaal heilige naam gedoopt bent. En dat van dat eeuwig trouwverbond. Ja, ik weet, de Heer die staat overal boven. En nogmaals, het is beter te hopen dan niet te hopen, want het barmhartigheid, maar kun je het smartelijke begrijpen? Begrijpen dat je zegt, ja, wat is dit ingrijpend in een mensenleven? Wanneer die spot, wanneer die ook, van welke kant dat ook gevoed wordt. Maar daar komt die Adamsnatuur zo ontzettend in uit. Kun je dan begrijpen dat je denkt, oh, hoe moet dat nou? Als je straks je vader tegenkomt en de Heere God tegenkomt, de Heere Jezus, hoe, dat kan eigenlijk niet. Dan hoop je zo dat de Heere alles wegneemt en oplost. En daarom kon onze oude dominee, oom Jan, die zei wel eens, o, heb toch lief zo lang gekund. Want de uur komt en de uren slaat, dat gaat het graf der uwe staat. Dit is hier leven ze nog, maar er zit toch zoiets in van de dood. Als je die afwijzing door Isaac, door Israël ziet, van de belofte, dat smalende, dat houterne van ik leef mijn eigen leven wel. En ik hou me wel zus of zo. Wat is dat? Sarah heeft in ieder geval het tot in het diepst van haar ziel gevoeld. Die ontzettende tegenstelling tussen Isaac, die kleine Isaac die daar als een wonder in Gods ogen door de tent heen loopt te huppelen. En die grote jonge Ismaël, die met iets in zijn ogen naar die jongen kijkt, waar Sarah verschrikt. Ze ziet erin de eerzucht en de jacht om alles naar zich toe te trekken. Hij is immers de zoon. De krachtige zoon die geboren is omdat Sarah geen kinderen kon krijgen. Hij is toch de eerstgeboren zoon van deze rijke herdersvorst Abraham. En dan die oude mensen. Sarah en Abraham, zie ze daar nou eens kinderachtig blij met dat kind. Wie weet hoe gauw ze er niet meer zijn. Maar hij is er nog. Hij is jong. Hij is sterk. Er zal geducht rekening met hem gehouden moeten worden. Dan zegt Sarah tegen Abraham, je moet deze dienst maar wegjagen. Dat komt ons wel een beetje hard over. En haar zoon. Want de zoon van deze dienstmaagd, die zal niet erven met mijn zoon Isaac. Hij moet eruit. Sarah ziet donkere wolken samenpakken boven hun tent, boven hun erfenis, als Ismaël hier blijft. Als hij thuis blijft. En wat er ook aanwezig kan zijn, want de mens is een mens van vlees en bloed. Misschien speelt er wel een stukje jaloezie bij, een stukje gekrenkte moedertrots, dat hij aas van een jongen, dat hij nou zo met zo'n minachting daar zit te fluisteren en zit te spotten met haar kind, met zo'n oude moeder en zo'n oude vader, kan allemaal best zijn, maar ze meent het, ze zegt het zonder pardon. Dit moet Abraham, terwijl zelf Abraham op dat spoor heeft geleid. Zij heeft gezegd, ik krijg geen kinderen meer, neem Rava. Hier heb je de dienstmaagd, de slavin, de Egyptische, en probeer het daar maar. En het zelf gedaan. En ze hadden een kind gekregen. En Sarah had het kind beschouwd als haar kind. Zo ging dat vaak. Hagar was toch maar een bezit van de familie. En nu is opeens, zou je zeggen, keihard weg. Kun je begrijpen dat Abraham, die heeft het er vreselijk moeilijk mee, het is kwaad in zijn ogen. Hij heeft zijn zoon op het oog. Hij houdt veel van Ismaël. Hij zal wel gedacht hebben, nou ja, ach, die jongens, die weten niet wat ze doen. Die weten vaak niet wat ze doen. Zijn vaak, of vaak, maar zijn soms oneerbiedig. Zitten soms te lachen ergens om, in de kerk of op de catechisatie, of thuis. Maar ja, ze zijn ook nog zo jong. Aan de andere kant is die toch geboeid door Ismaël. Het is een eigen zoon, zijn eigen vlees en bloed. Er staat, het was zeer kwaad in Abraham's ogen. Hij heeft de vrouw aangekeken op een manier, heeft zich omgedraaid en hij is weggelopen. Die kloof loslaten, Ismaël loslaten. Sarah mag dan zijn geliefde vrouw zijn, boven Hagar, maar ze heeft zelf gezegd, en dus Ismaël is zijn kind. Die kun je toch niet zo wegjagen, wegsturen. Maar terwijl Abraham daar zit, met een opgewonden gemoed, en bij zichzelf zegt, nou daar begin ik niet aan. Ik ben veel te blij dat ik die jongen ook heb. Komt de Heer bij hem en spreekt met hem. Hij zegt, Abraham, laat het niet kwaad zijn in je ogen. Over die jongen. En over uw dienstmaagd. Wat Sarah zegt, dat moet je doen. Isaac, daar zal uw zaad in genoemd worden. Want het is wat geweest. Laat los, zegt de Heere God. Loslaat. Oh, wij mensen kunnen dat niet begrijpen. Het zijn zulke oude geschiedenissen. En ze liggen ook vaak zo buiten onze trant en cultuur en denken. Weg, zegt de Heere God. Loslaten, wegsturen. Want in Isaac zal u, eigenlijk hoort die wezen niet bij, in Isaac zal uw zaad, je moet eigenlijk lezen, in Isaac zal u zaad genoemd worden. Dat betekent, in Isaac zal ik mijn belofte verheerlijken. Daar zal het grote zaad uitgeboren worden, dat de kop van de slang zal vermorzelen. Ik zal uit hem geboren doen worden, waar het hele Oude Testament vol van is en heen wijst. Ja, maar waarom moet Ismaël dan weg? Dat kan toch wel, dat uit Isaac eenmaal uit dat geslacht de Christus geboren zal worden. Dat komt, geliefde gemeente, omdat God de weg wil baden voor het zaad. En daar staat Ismaël hier in de weg. hoe je het ook wil keren of draaien. Ismaël staat hier in de weg. Met deze geest wil de Heere God in dat opzicht het zaad niet in gevaar brengen. Wil je niet. De Heere God vindt het beter dat in de tent van Abraham, in het geslacht van Abraham, uit zal komen het wonder van de Heere God. Dat grote wonder dat bij mensen onmogelijk is, daar zal in het geslacht van Abraham de klemtoon vallen. En dan is het dat die scheidslijn dwars door het geslacht van Abraham ook heen zal lopen. Want iedere Israëliet, zo bedoelt de apostel Paulus het, die niet gelooft in de Heer Jezus Christus, zegt hij in Galaten 4, die is ook uit de dienstmaagd geboren. Die is ook dienstbaar met de kinderen en is een vervolger van de Zoon van de Heer Jezus Christus. En dat geldt niet alleen voor de Israëliet, dat geldt voor de Nederlanden, dat geldt voor ons allemaal. Het is of de belofte, of de dienstbaarheid. Paulus, die duidt dat in de Galaten brief ongeveer zo aan. Ik tip dat er even aan. Hij zegt, Galaten, jullie hebben nogal veel problemen, want er komen Judaïsten, dat waren bekeerde Joden zogenaamd, en die kwamen daar praten over onderhouding van dit en onderhouding van dat, en ze moesten toch wel meer letten daarop, en de besnijdenis die was waardevol, en de onderhouding van dagen en maanden en jaren, en gebiedende van sommige spijzen te onthouden enzovoorts. Al die dingetjes die werden er weer ingebracht door die judaïstische leraars. En dan haalt Paulus die merkwaardige geschiedenis uit ons hoofdstuk aan. Dan zegt hij, broeders, dat kan niet. Jullie moeten niet met een juk der dienstbaarheid bevangen worden. Want wij zijn kinderen van de vrije. Dat is als het ware allegorisch, zegt Paulus. Dat betekent met een dubbele betekenis. Hè, is dat in het Oude Testament eigenlijk al een beetje uitgekomen. Want Abraham zou leven uit de belofte God. Uit het wonder van God. Dan moet je gelijk Ismaël niet wegvegen. En Hagar, dat is de bedoeling niet. Maar het gaat hier over dat deze geschiedenis door Paulus allegorisch, als het ware, wordt een geestelijke betekenis uitgenomen. En dan zegt hij, ja, als we nou leven uit de belofte, Abraham, toen Abraham leefde, toen was er trouwens nog geen wet. Geen 10 geboden. Maar, zegt hij, toen Abraham leefde, toen kreeg hij te maken met het wonder van God, met zijn belofte, met zijn ontferming, met zijn genade. Waar alle wegen voor hem dood liepen, zei de Heere in Isaac. Dat andere niet, dat kwam niet uit de belofte voort. De Heere zei niet, je moet haar gaan nemen en dan gaat het op die manier en dan is het ook wel vervuld, mijn belofte. Dat zei de Heere niet. Had de Heer ook niet gezegd. Dat had Sarah bedacht. En dat ging wel, want Hagar was wel vruchtbaar. En er werd al gauw een kind geboren. Maar dat kind, daarmee hoeven wij nou helemaal geen smet of geen blaam op dat kind te leggen. Daar gaat het niet om. Maar dat is de strekking van Paulus bedoeld. Dat kind is geboren naar menselijke mogelijkheden. En naar menselijke berekeningen. En naar menselijke maatstaven. Zo is dat kind geboren. Dat kind is niet geboren midden in de hopeloosheid. En in de onmogelijkheid. Maar dat kind is geboren door de berekening van mensen. wat zien we nou? Nou werd die jongen die uit de vrije, uit Sara, geboren was, uit de belofte, die werd vervolgd. Paulus noemt het vervolging door de zoon van de dienstmaagd. Hij wou zeggen, dienstbaarheid en genade past niet bij elkaar. Menselijke berekeningen, menselijke mogelijkheden en Gods wonderbare daden, die botsen tegen elkaar. God verheerlijk, zing vrolijk, gij onvruchtbare, gij die niet gevaarlijk bent. Dat zegt God. En Bazan is wel een bultige berg en een vruchtbare berg. Hij verheft zich tegenover die dorre Sionsberg. Maar wat springt gij bergen trots omhoog? Wat wilt u in der volken oog bij Sionsberg verheffen? God zelf heeft deze berg begeerd ter woning. Om al daar geëerd zijn heerlijkheid te tonen. En dan mag Sion een onvruchtbare dorre berg zijn. En waar dan een vruchtbare land douwen, maar wel behagen van God, dat houdt stand op in eeuwigheid. En zo laat de Heer zijn tempel bouwen op de Sion. Dat is nou eenmaal de weg die de Heer in zijn woord heeft geopenbaard. En nou zegt Paulus, nou stel hier ook. Het ene werd uit het vlees geboren. Israël. Maar ontpopte zich als spottende en tegenstaande de belofte, kind van de belofte, die uit vrije goedheid op Gods tijd geschonken is. En zegt Paulus, dat zijn nou die dingen, hij zegt, één is Jeruzalem van beneden, dat is me uit. Hij zegt dat zijn die mensen die nog bezig zijn met de tempel, met de besnijdenis, met allerlei dingen, noem maar op, om de zaligheid te ondersteunen. En dat zijn mensen die zijn, net als Ismaël, vijandig tegen de vrije genade. Ze zijn vijandig tegen de ontferming van de Heere God. Maar, zegt die broeder, wij zijn kinderen van de vrije. Wij hebben een ander Jeruzalem, dat is boven, dat is onze moeder, dat is vrij. Dat is het welbehagen, dat is de ontferming van God over hetgeen niet is. Goed, dat zijn de lijnen die de apostel Paulus trekt vanuit die spottende Ismaël naar ons. En naar de mensen in zijn daad. God zegt uit elkaar. Paulus zei het ook naar, werp de dienstmaagd uit. Het is of gedaan, het is of werk. Het is één van twee. Die door de werken wil gezaligd worden, die vervalt van de genade. Kan niet allebei. Nou begrijp je zelf wel, lieve mensen, dat Hagar en Ismaël, die hebben zulke beseffen zoals wij nou staan te spreken, niet gehad. Dat was de geschiedenis midden uit leven. Daarom zei ik, Paulus gebruikt het als een allegorie. Hij probeert er iets mee in aan te duiden waar het eigenlijk bij God om gaat. Dat deze mensen zich het allemaal bewust zijn geweest, dat weet ik, dat denk ik niet in die zin. Maar de werkelijkheid die erdoor afgebeeld wordt, is ook werkelijkheid. Daarom zegt de Heere God, daar is gelijk. Dat past niet bij elkaar. Werk en genade past niet bij elkaar. Zelf doen, zelf maken, past niet bij de ontferming van God, die zegt, ik geef je alles uit louter genade. Ik maak je zalig. Om niet, er komt niks van je te pas, niets, nee, geen offer dat je brengt, geen tranen die je plengt, mijn offer alleen is genoeg, daar moet je bij leven. Loslaten, Abraham. En dat gaat zo ver, om die Christus alleen over te houden. Dat hij straks zijn eigen kind ook nog los moet laten. Isaac, offer mij uw zoon. Uw enige geboren, die geliefde. Moet je indenken. De zoon van de belofte. Inleven. Inleven. Leven alleen uit het wonder. Uit het naakte geloof dat God machtig is om uit het as, uit de as, Isaac te doen herrijzen. Waarbij hij hem als uit gelijkenis ook weer gekregen heeft uit die dood. Loslaten. Je merkt dat in het leven van deze mensen telkens weer loslaten. Loslaten. Christus, hij is de enige. Hij is de enige. Hij is het geschenk van het goddelijk alvermogen. Zo zal de weg gebaand worden voor dat grote daad Christus, dwars door de ondergang heen, door de onmogelijkheid heen, zal hij komen. Ja, er zit niks anders op, Abraham, die moet het doen. En na een slapeloze nacht heeft hij zijn spullen gepakt, wat spulletjes gepakt voor Hagar, water en brood en de jongen. En dan gaan we. Ze dwalen daar in de woestijn van bij de Beersheba. Een moeder. Ja, dat is ook geen kleinigheid. Dat is ook geen kleinigheid. En dan raakt het water van de fles raakt op. Je zou zeggen, ja jongen. Je hebt wel gelachen. Je hebt wel gespot. Je hebt wel gedacht, oh, alles is voor mij. Isaac, moet je zien, hij kan amper lopen. En ik ben al zo groot en zo sterk. Ik kan vader al helpen. Ik snap niet dat we zo blij zijn met zo'n worm. Ja, jongen. Maar zie hoe hard het veranderen kan, hoe snel het veranderen kan. Het water is op. Brood, nou ja, dat kun je nog wel even missen. Maar water in de woestijn, dan ben je gauw uitgedroogd. Dan ga je dood. Ja, ik zie er toch iets in. Want jij denkt wel eens op zo'n moment dat je opeens weer een doodbericht ontvangt, hè? Is er niet iets anders om over te preken? Menselijk, puur menselijk. Ik zie toch wel iets, ja. Kijk, Ismaël had gepot. Ismaël had gelacht. Ismaël had het weggeschoven. Maar... het is net alsof de Heere, en misschien heeft zijn moeder wel gezegd, nou kom maar jongen, we zoeken het wel uit. Wacht maar, ik weet het niet. Maar nou de Heere, die komt in de tegenheen, in de dorst. Er is geen leven meer mogelijk. Die levensweg loopt dood. Die jongen die de ene dag nog denkt, alles is voor mij, die heeft de andere dag niks meer. Die heeft toch gebrek aan een slokje water. En die kreunt en steunt. De moeder, ik kan niet meer. Ik doe jongen volhouden. Misschien vinden we straks nog wel wat. Volhouden. Maar het helpt allemaal niet. Er is geen water. En de jongen die stort in elkaar. Kan niet meer lopen. Ik kan niet meer, zeg. God laat niet los. Nee, God laat niet los. Dat zie je niet. Het lijkt wel alsof God zegt, tikken jullie maar. Ondeugende jongen. Van de dorst. Dan had je maar niet moeten spotten. Dan had je maar niet moeten lachen. hij maar niet de draak moeten steken met mijn genade, met mijn ontferming. Als God hem losgelaten had, had hij misschien wel later gevonden. Maar God laat niet los. En ze zien geen water en de fles raakt leeg. Wat moet je nou met je erfenis van Abraham? Wat moet je nou? Hagar krijgt het benauwd. De jongen kan niet meer. Zij is een sterke vrouw, gewend aan werken en noem maar op. Pakt hem op. En ze zegt, kom, moeder zij hier wel neerleggen onder een van de kaartjes struiken in de woestijn. Klein beetje uit die felle brandende zon. En dan gaat ze weg. Zover is dat je met een pijl en boog kan schieten. Ik weet niet hoe ver dat is. Niet nagekeken, misschien 50 meter. 30. Maar ze wilde niet bijzitten. Ze wilde niet bijzitten dat die jongen daar gaat sterven. Dat was geweest. Ze is al eerder weggelopen, maar toen heeft de Heer ze teruggebracht bij Abraham. Teruggestuurd. Ga terug naar je vrouw. Naar Sara, naar Abraham en verneder je. Die had al eerder beloofd wat aan haar. Maar nu loopt alles uit in de dood. Dan moet ze de kind loslaten. Ze kan er niet tegen. Ze kan er gewoon niet tegen om daar bij dat kind te blijven zitten. Dat daar uitgedroogd ligt de kreunen van ellende. Kind dat moet sterven. Maar als ze ver weg genoeg weg is, dan heft ze haar stem op en weent. Schreeuwt het uit. Maar de moeder. Een moeder met verdriet. De kind ligt daar te sterven. Schreeuwt. Maar die jongen schreeuwt ook. Misschien heeft hij wel geroepen naar God. Kreunend, zonder dat de moeder het kon verstaan. O God. Abraham zal hem heus wel verteld hebben. Van God. Abraham. Tuurlijk. Hij is erbij geweest als Abraham bad. Als Abraham offerde, hij weet wel wat. Zijn moeder ook. Daar ligt die jongen onder die struik te sterven. En hij gaat met zijn laatste krachten, kreunt hij als een beest dat aan het eind is. Het is geen gewoon gebed. Het is maar een kreunen met gescheurde, gekloofde lippen van de dorst. Met het zand om je mond en om je ogen. Een kreunen. O God, o God. In één ogenblik is de welvaart in de tent van Abraham is voorbij. Alles is voorbij. En moeder kan er niet bij blijven. Moeder kan niet helpen. Ja, dat is ook erg. Moeder is ook niet op de plaats om te zeggen. Kind, de God van Abraham, je vader, leeft. Nee. Ze gaat een behoorlijk eindje weg. Ze is wel intens verdrietig, maar het heeft geen boodschap meer. Aan die stervende zoon. En dan God in de hemel. We hebben gezongen. Hij hoort de jonge razen die tot hem roepen. Hij hoort die jongen die moet sterven. Die zo vanuit de hoogheid neergestort is. Vanuit de spot. Nou zou God rechtvaardig kunnen zeggen. Nou jongen, lach nou maar eens. Ga nou nog maar eens lachen. Nou moet je lachen als je een held bent, hè. Je durft wel een klein kind uit te lachen. Isaac, ja. Dat durf je wel. Maar nou moet je lachen. Ben je soms bang dat je doodgaat?
Nou, je zou zeggen, dat zou niet onrechtvaardig zijn, want de Heere zegt ergens in zijn woord, omdat je al mijn raad verworpen hebt, zal ik ook lachen wanneer jouw vrede komt en spotten wanneer je verderfd bent. Het zou niet onrechtvaardig zijn, maar nou die God, die hoort de stem van die jongen. En daar komt de engel God, dat is de Heer Jezus. De tweede persoon van het goddelijk wezen is hier de engel God. Die je meerdere malen tegenkomt in het Oude Testament. Wat scheelt er aan Hagar? Vrees niet. Want God heeft de stem van de jongen gehoord ter plaatse waar die is bij genadige uitdrukking. Maar het betekent dit, God hoorde hem toen hij daar in de ellende zat. God hoorde hem toen zijn lippen gesprongen waren van droogte en de kost op zijn tong zaten van de dorst. En niet meer praten. God hoorde hem. God hoorde hem ook toen hij spotte. Maar God hoort hem ook ter plaatse waar hij is, in de ellende. In de uitzichtloosheid. Geen leven. God. Met die God hebben wij te doen. En aan die God moet ik nu denken in verband met dat jonge kind dat gestorven is. En God. Ja, wij hoeven de Heer niks voor te schrijven. De Heer gaat zijn eigen weg en zijn eigen gang. Maar dit gaat onze bevatting te boven. God, die rechtvaardig de mens buiten kan sluiten. En die ons allemaal kan laten zitten in de woestijn zonder water, zonder leven. God hoort dat gemurmel van die stervende jongen. Wat scheelt daar? Sta op. Sta op. Waarom? Nou, Hagar, je denkt niet goed van God. Niet goed van God, nee. Je hebt die jongen daar in stand neergelegd onder die struik. En je denkt, ik kan er niks meer aan doen. Je hebt niet naast hem gezeten. Kon je niet, je kon niet aanzien. Maar toch, zo niet. Zo niet. Zo gaat het vaak, hè. Oh, als de uren van de dood komt, ik heb het gezien, het heeft me diep geraakt, dat je zegt, moeder, heb je geen woord meer? Heb je geen woord meer voor het kind? Voor je kind. Dat is erg. Moet je het allemaal maar wegschuiven? Moet je het allemaal maar verbergen? Moet je allemaal maar net doen alsof? Dat is erg. Nee, Hagar, sta op. Sta op. Tilt de jongen overeind. Zo zwak. Zo uitgedroogd dat hij is. Til hem overeind. Houd hem vast. Met uw hand. Daar heb je dat woord. Houd hem vast. Loslaten, ja. Loslaten. Wij zullen loslaten. Dat heeft de Heer gezegd. Laat los en gij zult losgelaten worden. Ons eigen ik. De dood, de zonde, het ongeloof. Laat los. Maar de Heer zegt hier ook tegen. Hou vast. Houd hem vast. De Heer zegt ook tegen vaders en moeders. Hou vast. Niet spotterij. Daar hoef je niet groot mee te wezen hoor. Maar hou vast aan de troon der genade. Het is jouw kind. Het is jouw jongen. Het is jouw meisje. Neem hem in je hand. Willy is al dood. Ik bedoel, die kun je niet meer vasthouden. God, zegt het, wij leven. Wij leven nog. Hou ons vast met uw hand. Loslaten, ja.
Oh, loslaten.
God is groot. Wij begrijpen het niet. Abraham laat die jongen los. Hij kan niet mee leven in de erfenis. Maar God komt terug en zegt, Abraham laat Isaac los. Geef hem voor mij. En hij doet het door het geloof. God zegt ook, hou vast. Abraham, hou vast in het geloof. Dat ik machtig ben, de macht door de dood en door het af. Door de af. Door het verdriet. Door alles heen. Om leven te scheppen. Om te behouden. Om te redden. Uit het verderf. Sta op. Hef die jongen op. En houd hem vast. Toen zegt nog geen later. Maar het is net alsof de Heer wil zeggen, ja, hier moet je er niet vanaf maken. Hagar, nee. Houd hem maar vast met je handen. Ik zal voor hem zorgen. Ik zal hem tot een groot volk maken. Ik weet dat het voornaamste niet is. Dat weet ik wel. 12 vorsten zijn er uit hun voortgekomen. Het volk van Ismaël. Het volk van de Arabieren en aanverwante stammen. Maar ik weet wel dat de Heer uit dat volk duizenden bij duizenden mensen tot het geloof gebracht heeft. En nog doorgaat. Dat wel. Ik heb ook geen behoefte om hier te gaan zitten en zeggen van ja, dat is maar uitwendig, dat is dit, dat is dat, is dus of zo. Nee, dat laat ik rust. De Heer, ik zal het toch. Want je moet de klem zo leggen, want ik, dat ga jij niet doen hoor, ik wel. Door te denken bij je eigen van, ik pak die zegen wel. Die eerstgeboorte, die komt mij toe en dat snotjong, dat is niks te betekenen, die schop ik er wel uit. Nou, zo zal het niet gaan, zegt de Heer God. Eruit, het beter dat jullie niet bij elkaar wonen meer. Want als er één is die verhoogt en die een groot volk maakt, dan ben ik het, zegt de Heer. Dat doe ik. En nou het wonder, nou de stervende, de tot de dood gedoemde, de uitgebluste Ismaël en Hagar. Ze zijn al eindig. Nou zegt de Heer God met een bijzondere nadruk. Ik zal het tot een groot volk maken. Dat doe ik. Het is niet het volk waar de Christus uit geboren zal worden. Maar het zal een groot volk zijn. En ze zullen mij van alle kanten uit het andere verste land vereren met geschenken. God zal ze doen buigen op zijn eis naar zijn vallei. Het hof der hoofd. Dat ligt in de rook. Dat is nou de hoop. Dat is nou de verwachting. God zegt, hou maar goed vast met je hand. Het is je kind. Hagar. Het is de zoon van mijn knecht Abraham. Hij had veel praatjes, maar hij is uitgepraat. Maar doe nou eens even zo. Zet hem overeind. Met knikkende knieën. Zet hem eens overeind. Houd hem eens vast. Voel het eens. Vlees van jou, vlees, been van jou gebeten. Je wil een groot volk worden, je hebt Sara benijd. En jij, snotneus, al ben je dan 17 jaar, jij hebt ook benijd. En gespot en gedacht, ik moet hem aan. Nou, wat is nou je grote volk, wat is nou de... Niks, ik. Zo, doe ik het. Zoals je niet staat, sterrende... In elkaar zak gezakt. Ik maak je tot een groot volk. Want ik ben die God die wonderen doet. Nou, dan moet je dat indenken. Er staat die moeder daar, die zal ook niet al te breed gehad hebben van de dorst. Maar ze konden langer tegen blijven dan ik. Er staat die jongen zo hangend in zijn moeder. Ik zal het tot een groot volk maken. Hè? Een groot volk? Er staat niet. En God opende haar ogen. Een waterput. En ze gaat en ze neemt de fles. Ze put water en geeft het drinken. En het leven komt weer in hem. Hij leeft. En God was met hem. De Heer beveiligt hem. Hij wordt een man van de woestijn. Hij wordt een man van een groot volk. Hij is niet een man van het volk. Maar dat is Christus alleen. Maar zie je, hier ligt toch een stilheid in. Hier ligt toch een overgave in. Hier ligt toch iets in van bij God. Het is beter in de handen des Heeren te vallen dan in de handen van mensen. Bij de Heeren kan het meevallen. Bij de Heeren zijn uitkomsten. Bij de Heeren is vergeving. Al breekt ons leven af aan alle kanten. Ja, al sterven wij weg in de dood. Toch. Hou vast. Laat los. Ja, maar ook hou vast. Houd vast. Hij is getrouwd. Hij is onbegrijpelijk. Hij kan midden in de Jordaan des doods, maar niemand ons kan bereiken. Kan hij het hart verenigen met zijn wil, met zijn genade. Omdat God zegt, ik zal het doen. Maar dan ook alleen maar hij. Dit oude evangelie, dat is het evangelie van het zaad van Christus. Kinderen, vaders en moeders, worden wij ook bij. De ene kant, laat los. Eigen krachten kun je wel verachten. Eigen methodes falen. Je redt het niet. Offer mij, zegt de Heer, je enige zoon. Is wel weg. Isaac? Ja, hou vast. Maar dan in het allerheiligst geloof op die God die de doden levend roept en de dingen die niet zijn alsof ze waren. Dat is de gegronde hoop. Amen.